dat is uit het leven gegrepen. Zo zeggen we het wel eens als iemand een verhaal vertelt, een anekdote. En het is een herkenbaar iets. Je zou het zomaar zelf hebben kunnen meemaken. Je ziet het voor je, een of andere alledaagse situatie. Uit het leven gegrepen. Nou, dat geldt ook zeker voor de verhalen die de Heere Jezus in zijn prediking verwerkt. De voorbeelden die hij noemt, de gelijkenissen, waarvan dat gedeelte dat wij uit Matteüs 13 lazen vertelde, dat hij dat eigenlijk voortdurend deed als hij aan het preken was. Zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Maar dan zijn het voortdurend dingen uit het leven van elke dag. Geldt ook voor dat hoofdstuk waar we nu al een tijdje naar luisteren, Matteüs 13, met die 7 gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. Vlak voor onze tekst, waar we 14 dagen geleden over nadachten, over dat mosterdzaad, en nu vanmorgen vers 33 over die zuurdeesem, dat is wel genoemd een tweelinggelijkenis onder die 7 in totaal. Een tweeling waarbij het eerste deel herkenbaar is voor mannen. Zeker voor die mannen die hebben zitten luisteren naar die gelijkenissen in Matteüs 13, die Israëlitische mannen. Het was een agrarische samenleving. Er zullen verschillende bij geweest zijn die ook wel eens een keer iets hebben gezaaid op het land. En ze zien dus zomaar die boer met dat mosterdzaad op die akker bezig. Herkenbaar, uit het leven gegrepen. Maar nou komt er een andere gelijkenis bij en die maakt het beeld compleet. Want nou gaat het niet over het werk van een man, maar nou gaat het over het werk van een vrouw. In onze dagen zijn mannen meestal bakkers. Maar brood werd vroeger in de huizen gebakken door de vrouw des huizes. En zo komt het nu eens een keer voor dat er een gelijkenis verteld wordt over een vrouw. Dat is zeldzaam trouwens. Er is eigenlijk nog maar 1 ander voorbeeld waar het gaat over een vrouw in een gelijkenis. Dat is die vrouw uit Lucas 15 met die penning die ze kwijt is, weet u wel. En dit is het tweede voorbeeld. Maar eigenlijk wel veelzeggend. Dat juist nu het gaat over dat koninkrijk der hemelen. En als het in deze twee gelijkenissen over vergelijkbare dingen gaat. Over de groeikracht van het koninkrijk der hemelen. Hoe zich dat nou uitbreidt. Hoe zich dat ontwikkelt. Dat daarbij dus zowel mannen als vrouwen aangesproken worden. Het gaat hier kennelijk om dingen die voor iedereen van belang zijn. Wie je dan ook bent, man of vrouw, en of je nou buiten op de akker je werk hebt of binnen in de keuken, wat hier staat is voor ons allemaal van belang. Ja, ook als het gaat over datgene waar een man en een vrouw samen mee bezig zijn. Als het goed is in de opvoeding van de kinderen, dan gaat het ook over waar het hier in de tekst over gaat, over de doorwerking van het evangelie van de Heere Jezus. Maar dat is niet alleen maar onderwijs voor vaders en moeders, maar ook heel persoonlijk. Hoe zit dat nou in mijn leven, moeten we ons vanmorgen afvragen. Wat hier nou gebeurt in vers 33. Dat zuurdeesem wat in het deeg gaat en het helemaal gaat vervullen. Wat vervult mijn hart? Wat vervult mijn leven? Nou, gemeente, ik zei, het is de kortste gelijkenis die we in de Bijbel hebben van de Heere Jezus. Maar er liggen dan toch genoeg lessen in voor de prediking van vanmorgen. Als we boven de preek schrijven, de gelijkenis van het zuurdeeg. 3 eenvoudige punten voor een kind te onthouden, denk ik. Het gaat over het deeg, over de vingers. Want er is hier iemand aan het kneden. En dan letten we ook even op de vingers van die vrouw. Hoe gaat dat? Wat gebeurt daar? En in de derde plaats het resultaat van alles. Als er straks brood op de plank ligt. De gelijkenis van het zuurdeeg. We letten op het deeg. Op de vingers. En op het brood. Nou, gemeente, zuurdesem of zuurdeeg, wij kennen dat dus niet, alleen uit de Bijbelverhalen. Maar voor de mensen uit de tijd van de Bijbel was het zeer bekend. Dat gebruikte je elke dag. Een stukje deeg wat overgebleven was van gisteren. En als je dat dan een dag laat liggen, dan wordt het niet alleen oud, maar het wordt ook zuurig. En het krijgt een specifieke werking als je dat zuurdeeg dan laat ontstaan. Want als je dat dan vervolgens weer in nieuw deeg gaat doorkneden. Ik denk zelf eigenlijk dat is een keer bij toeval ontdekt waarschijnlijk. Iemand heeft eens een keer per ongeluk dat door het deeg heen gedaan. En toen merkte die dat er wat gebeurt met dat deeg. Hetzelfde wat vandaag de dag gebeurt als iemand gist door meel en door deeg gaat mengen. Je houdt dan niet platte harde koeken over, nee, dat brood wordt zacht, dat wordt luchtig, dat wordt smakelijk, dat wordt nog beter eetbaar. Nou, gemeente, zo zie je dus dat dagelijkse bekende tafereel, voor die mensen in Matteüs 13 in ieder geval, van die vrouw die daar ergens in de hoek van de keuken staat te kneden. Ze is bezig om brood voor haar gezin te gaan bakken. En het is best een hele hoeveelheid deeg die ze daarvoor gebruikt. Als je dat gaat uitrekenen, ik zal u dat verder allemaal maar besparen. Maar dat is best heel wat. En toch als je het in de Bijbel naast andere teksten gaat leggen, dan blijkt wat die vrouw hier doet, die 3 maten meel die ze dan gaat toebereiden, dat voor een gewoon gezin ook een gewone hoeveelheid brood moet hebben opgeleverd. Sarah maakt precies dezelfde hoeveelheid brood klaar als die 3 mannen in de bossen van Mamre bij Abraham op bezoek komen. Gideon doet hetzelfde bij de engel in Richteren 6. En om niet meer te noemen, Hanna neemt zo'nzelfde hoeveelheid mee als ze Samuel bij de tabernakel gaat brengen. 1 Samuel 1. Maar nou is er, gemeente, iets met die zuurdesem waar ik u ook nog even moet vertellen. Meestal in de Bijbel, als dat aan de orde is, dan heeft dat een negatieve lading. Ook als het als beeld gebruikt wordt voor iets, als voorbeeld, dan gaat het vaak over iets wat niet zo mooi is. Bijvoorbeeld kan de Bijbel zuurdesem als beeld gebruiken van de zonde die in iemands leven en dan ook vaak op een verborgen manier doorwoekert en uitgroeit en iemands hele leven bederft. Daarom was het zo'n belangrijk gebod bij de viering van het Pascha, waar de Joden zich vandaag de dag nog steeds stipt aan houden, dat als dat feest gevierd werd, feest waar de verzoening van de zonde werd uitgebeeld door het lam, dat dan de zuurdesem weggehaald moest worden uit de huizen, als beeld van de zonde die weggedaan moest worden uit het leven. Hebben we daar wel eens een keer trouwens samen over nagedacht rondom een avondmaalsviering? Nog geen jaar geleden, uit 1 Korinthe 5, misschien weet u dat nog wel, zuivert de oude zuurdesem uit, want ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. De Heer Jezus heeft trouwens nog op een andere manier dat zuurdeeg ook als een voorbeeld gebruikt van iets waar die tegen is. Dan denk ik niet speciaal aan de zonde, maar aan de dwaalleer. Een paar hoofdstukken verderop in Matteüs 16. Matteüs 16 vers 6 staat dat bijvoorbeeld. U hoeft er maar 1 bladzijde voor om te slaan. Dan waarschuwt hij voor de leer van de fariseeën en van de schriftgeleerden. En dan zegt hij het zo, 16 vers 6. Zie toe en wacht u van de zuurdesem der fariseeën en der sadduceeën. En die die discipelen die dat horen begrijpen dat in eerste instantie niet. Die denken dat gaat over brood, over gewoon brood. Ze hebben net een wonderbare spijziging meegemaakt. Heeft de Heer Jezus het daar misschien nog over? Nou, het over zuurdeeg gaat. Pas later snappen ze het. Nee, het gaat over de leer. De verderfelijke leer van fariseeën en sadduceeën. Gemeente, dat is trouwens niet voor het eerst dat je dat in de Bijbel hoort. Dat zuurdeeg een negatieve klank heeft. De Grieken en de Romeinen deden dat ook al. Bekende dichter als Homerus, als die het beeld van zuurdeesem gebruikt, dan bedoelt hij de toorn. Iemand die boos is, inwendig gloeit hij en broeit het en windt hij zich op. En dat kan iemand helemaal gaan beheersen. Het kan iemands hele leven gaan bederven als hij zijn toorn niet kan bedwingen. Nou, gemeente, om dit soort redenen zijn er enkele uitleggers geweest die hebben gezegd, volgens ons is de bedoeling van die zuurdeesem in Matteüs 13 ook iets negatiefs. Dan zal het er ook wel om gaan dat in dat koninkrijk van God, waar al die mensen zijn die God willen dienen en die naar zijn woord willen luisteren, maar dat er ergens stiekem iets insluipt, een dwaling of een zonde, en dat voordat je het weet dat helemaal gaat bederven en dat een kerk corrupt wordt en dat er van alles en nog wat mis is binnen dat koninkrijk van God. Met name in de kring van de vergadering der gelovigen wordt deze gelijkenis op die manier uitgelegd. En toch, gemeente, als wij lezen hoe de Heere Jezus dit nou gaat vertellen, let u gewoon op de manier waarop dat begint. Hij zegt: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem. Niet de zonde in dat koninkrijk of de dwaling in dat koninkrijk, nee, dat koninkrijk zelf is gelijk aan een zuurdeesem. En dan zie je, als je het ook in de context leest, dit is aanvullend onderwijs bij wat we vorige keer over dat mosterdzaad hebben gehoord. Het zijn twee gelijkenissen die elkaar aanvullen. En die allebei zeggen, mensen, weet je wat nou zo geweldig is aan dat koninkrijk van God, aan dat evangelie van zijn genade, daar zit groeikracht in. Dat heeft zoveel invloed. Stop het ergens in en het gaat wat doen. Het heeft effect, het brengt vrucht voort. In dit geval, al is het nog zo verborgen, want die vrouw verborg die zuurdeesem in die 3 maten meel. Je ziet er niks meer van terug. Waar is dat nou gebleven? En toch, uiteindelijk is het resultaat geweldig. Het hele deeg, al is het 3 maten, een grote hoeveelheid, maar het is helemaal doortrokken van het zuurdeeg. Nou, gemeente, hoe mogen we dat dus toepassen? Je mag dat dus toepassen op hoe het met het koninkrijk der hemelen is gegaan vanaf de tijd van de Heere Jezus en zijn rondwandeling, de tijd van de apostelen, en hoe dat nou vervolgens de wereld doorgegaan is. We hebben daar ook wel een beetje op gelet toen het over het mosterdzaad ging, maar denk daar nou ook eens nog eens even aan bij dat zuurdeesem. Op zo'n verborgen manier vaak. Wie heeft daar nou erg in gehad in het Romeinse Rijk, dat er hier eens iemand stond te preken en dat daar iemand eens een gesprek had over de Heere Jezus? Soms onbeduidende getuigen. Het waren in Korinthe ook te verachten. De mensen die verschoppelingen waren, niet de aanzienlijke, niet de edele, niet de wijze. En ondertussen, gemeente, ging dat zuurdeesem zijn werk doen. Soms zelfs zonder woorden. Ik moest nog denken aan wat je wel eens leest over hoe dat evangelie zich verspreidde in het Romeinse Rijk. Ook toen de vervolgingen steeds meer aan de orde waren. Dat het ook kon gebeuren, jongens en meisjes, dat iemand op een bank zat langs de weg. En er zat iemand naast hem. Je kon van elkaar niet weten of je allebei christen was. En dat iemand dan met zijn rijstaf zo'n vis, zo'n ichtersteken in het zand zat te schrijven. En reageerde die ander daar dan op. Dan had je contact met een broeder. Maar zo is op een hele onopvallende manier, gemeente, dat zuurdeeg in de wereld gaan werken. Inmiddels is er geen land ter wereld te bedenken. Of er is wel een kerk. Misschien een ondergrondse kerk, maar er is overal een kerk. Ik zou die toepassing nog wat willen uitbreiden, gemeente, en nog iets meer persoonlijker willen maken. Als ik nog eens even met u let op hem die ons dit verhaaltje vertelt. Het is maar een kort verhaal, maar wie is dat ook alweer, jongens en meisjes, die dat ons vertelt? Dat is de Heere Jezus. Je kunt zeggen, hij is de koning van het koninkrijk. Maar je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, misschien vindt u dat wel goed dat ik dat zo doe. Hij is zelf eigenlijk het koninkrijk. Daarom kon Johannes de Doper zeggen, mensen bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En hij kon er bij wijzen, kijk maar, daar komt hij aan. In Jezus ontmoeten wij het koninkrijk en de heerschappij van God. Vroeger een koning in Frankrijk gehad, Lodewijk de 14e, de zonnekoning, die heel hoogmoedig wel eens zei, l'état c'est moi, de staat, het koninkrijk, daar ben ik. Nou, dat vonden we van Lodewijk hoogmoedig, gemeente, maar Jezus kan het wel zeggen, het koninkrijk ben ik. Hij is degene die dat koninkrijk gestalte geeft. Maar begrijpt u, als ik dat als toepassing erbij voeg, dat onze tekst ons dan nog meer vertelt over wat er in ons leven moet gebeuren. Ja, wat er in ons leven moet gebeuren. Niet alleen dat koninkrijk moet de wereld door en moet zich uitbreiden als een olievlek, als een zuurdeesem. In ons eigen hart en leven moet de Heere Jezus gaan werken. Hij moet gestalte in mijn ziel krijgen. Zijn woord moet beslag leggen op mijn leven. Zijn geest moet zijn genade toepassen aan mijn hart. Als een doorgaand proces dat alles gaat doortrekken, gemeente. En met alles bedoel ik alles. Datgene wat van mijn leven openbaar is. Datgene waar niemand bij is. Mijn verstand, mijn gevoelsleven, mijn wil, mijn hart, mijn ziel en mijn lichaam. Dat moet nou helemaal vervuld worden met de Heere Jezus. En gemeente, dat is natuurlijk de eerste vraag die we dan onszelf moeten stellen. Hoe is dat in ons leven? Ik heb u dat wel eens vaker gevraagd en ik vraag het mezelf ook. Wat voor proces is er nou gaande in ons leven? Er is iets gaande in uw leven. Of u dat nou weet of niet, maar dan weet u het vanaf vanmorgen. Er is iets in uw hart gaande. Er is een proces gaande. Er is een zuurdeesem aan het werk. Maar welke zuurdeesem is dat? Want dan kom ik toch nog even terug op die andere verklaring over dat negatieve, over die zonde, over die dwaling. Dat kan natuurlijk ook, gemeente, dat de zonde in je leven aan het werk is. En dat je steeds verder bij de Heere vandaan komt te staan. En dat je steeds meer in de macht van het kwaad komt. En steeds meer onder invloed van de boze. Kortom, gemeente, wat is het bij u? Wat is het bij jou? Welk proces is bezig? Welke zuurdeesem? Die van 1 Korinthe 5 of die van Matthäus 13? Om het zomaar eens even te zeggen. Welk van beiden is bezig? Want elk van beiden wil je leven namelijk beheersen. Er is geen plek naast de Heere Jezus voor iemand anders in je leven. Maar er is ook naast de zonde geen plek voor de Heere Jezus in je leven, gemeente. Half om half kan niet in dit geval. Dat kun je bij een slager wel verwachten, maar niet bij een bakker. Dan krijg je een misbaksel. Gemeente, wat zijn we? Wie zijn we? En waar sta je? Maar ja, dat is nog maar de eerste vraag die ik aan u en mezelf wou stellen. Want hoe krijgt Christus dan gestalte in je hart, in je leven? Nou, het doopsformulier dat ons net weer is voorgelezen heeft ons heel duidelijk verteld dat dat alleen maar het werk kan zijn van God de Heilige Geest. Prachtig hoe dat in het gebed voor de doop wordt gezegd. Dat die geest gevraagd wordt of die ons met onze kinderen in Christus wil inlijven. Dat je één wordt met de Heere Jezus. En dat je dan deel krijgt aan alles wat van hem is. Zijn wederopstanding en zijn dood. Zijn dood en zijn wederopstanding. Gemeente, als we het nou over die geest gaan hebben. Kijkt u dan nog eens een keer naar die vrouw. Vindt het goed dat we nou voor één keertje de Heilige Geest, die noemen we Hij. Maar dat we hem nou voor één keertje met een vrouw vergelijken. Die kundig, geduldig en volhardend aan het kneden is. En wat een wonder eigenlijk, gemeente. Vindt u dat niet een wonder? Dat dat hele diepe en grote werk van de Heilige Geest, wat nodig is in ons leven, dat dat door de Heere Jezus met zulke gewone alledaagse beelden kan worden beschreven. Zie die vrouw daar nou eens staan, gemeente, in de keuken. En mediteer daar nou eens even over verder. Als dat nou een beeld mag zijn van wat de Heilige Geest doet met het evangelie in een mensenleven. Hoe gaat dat nou eigenlijk? Kijk eens even precies, jongens en meisjes, hoe dat gaat. Die vrouw praat niet tegen dat deeg. Nee, die is bezig te kneden in dat deeg. En dat duurt een tijd. Misschien krijgt ze wel eens kramp in de vingers. Maar ze is bezig. Om datgene wat ze erin gestopt heeft, één te laten worden met dat deeg. En het wordt nog eens een keer plat gemaakt en nog eens een keer uitgerold. En weer dubbel gevouwen en nog eens een keer gekneed. Volhardend en geduldig. Met ik wou eens met u vragen, wat zou je je daar nou bij kunnen voorstellen? Bij die vingers, met eerbied gesproken, vingers van de Heilige Geest. Die geest is wel vrijmachtig en almachtig en in staat om onmiddellijk tegen je te praten en in één keer te doen wat nodig is voor de eeuwigheid. Maar die geest kiest normaal gesproken een andere weg. Die kiest de weg van de middelen. Die gaat kneden. De gemeente, wat zouden dat nou zijn? Die handen, die vingers die de Heilige Geest gebruikt om het deeg van het leven van mensen te kneden. Dominee, ambtsdrager, dat is natuurlijk goed om dat ook te noemen, maar die zijn niet elke dag met u bezig in die zin, die bidden wel elke dag voor u, maar u zit niet elke dag hier onder de prediking te luisteren, dat is misschien niet het beste voorbeeld om dan te noemen. De meester op school misschien wel, of de juffrouw, die zie je wel elke dag, jongens en meisjes. Vingers van de Heilige Geest. Net als die zondagsschoolmeester en zondagsschooljuf, al zie je die maar één keer in de week. Maar wie zie je nou het vaakst? En zeker als je jong bent, als je heel jong bent, wie zijn er nou het meest met je bezig? Elke dag, als het ware, aan het kneden. En als het goed is, met de zuurdeesem van het evangelie. Gemeente, hoeven we het niet zo ver van huis te zoeken. Dan kom ik ook weer bij die moeder en ook bij die vader terecht. Ja, en dan heb ik toch ook weer de neiging om die twee gelijkenissen dan ook wel weer samen te nemen. Dan zie ik daar die man die als boer loopt te zaaien, naast die vrouw die als moeder van een gezin staat te kneden. Dagelijkse werkzaamheden, onopvallend, niet opzienbarend, heel gewoon. En zo gaat het toch, gemeente, ook met wat je je kinderen meegeeft. Dan geef je ze geen college aan het eind van de dag. Je gaat geen ingewikkelde verhalen houden. En dan gaat het er maar om wat je op een hele kleine, simpele, eenvoudige, begrijpelijke manier meegeeft, bespreekt, voorhoudt. Maar als je nou mag zien in wiens hand je dan middel mag zijn als je dat werk mag doen. Dat daar een almachtige en een vrijmachtige geest achter staat die dat eenvoudige werk wil zegenen. Maar gemeente, dan bevat toch die gelijkenis van vanmorgen wel veel troost voor ouders die er ook moeten achterkomen dat ze zelf niet kunnen. En dat ze met kinderen te maken hebben die net zo min bekeerd willen worden als dat je het zelf wil. Dat is ook een gewaarwording. Ik ben zondaar en ik heb een zondaar voortgebracht. En dan heb ik zulke gebrekkige middelen. En heb ik beloofd naar mijn vermogen alles te zullen doen om dat kind te onderwijzen en te doen onderwijzen. Wat moet daar nou van terechtkomen als ik alles tegen heb? Mijn eigen hart en het hart van het kind. Met het verbond dat ook vandaag gestalte kreeg in de doop, verkondigt ons een gewillige, onwederstandelijke geest. En dan mag er ook wel eens gepleit worden, heren, ik kan het niet. Ik word wel geroepen om uw hand, uw vingers te zijn, om een werk te doen naar mijn vermogen. Maar wilt u toch aan uw genade denken? Ja, behalve dat het natuurlijk een bemoediging is voor ouders, zit er natuurlijk ook wel een spiegel in deze gelijkenis. Kijk nog eens een keer naar wat die vrouw nou eigenlijk doet. Die stopt dus dat deeg in die grote deegklomp en begint daarmee te werken. Ik zei, als het goed is, stoppen wij de zuurdeesem van het evangelie in het leven van onze kinderen. Dat wordt dan gekneed iedere dag. Hoe dan ook. Maar je zou natuurlijk ook iets heel anders in dat leven van die kinderen kunnen laten ingaan. En ook ander zuurdeeg dan dat van het evangelie heeft zijn uitwerking. Ook de zonden van vader en moeder hebben hun uitwerking. Ook hun zondige gewoonten en hun karakterzonde. Ook het godsbeeld wat die ouders hebben en wat ze met of zonder zoveel woorden op hun kinderen overdragen. Ook als je wereldsgezind bent als vader, of als je juist als moeder vormendienst erop nahoudt en de kinderen merken bij het opgroeien, het is alleen maar buitenkant, het is alleen maar voor de vorm. Ziet u, gemeente, hoe dicht dat nou bijkomt als je zo'n gelijkenis gaat overdenken in een doopdienst. Ook als je weer terugdenkt aan de momenten dat je hier zelf stond. Wat geef ik ze nou eigenlijk mee? Welk zuurdeeg ben ik bezig door het leven van mijn kinderen te kneden? Dat is iets gemeend om voor het aangezicht van God uit te worstelen. En om vanmorgen uit de prediking te verstaan waar het nou om gaat. Om het koninkrijk, om het gezag en om de genade van de Heere Jezus Christus. Daar hebben we dus van gezegd als ouders, ik zal mijn uiterste best doen om dat mee te geven, naar uw vermogen. En al heb je geen kinderen, en al ben je niet getrouwd, al zit je hier helemaal voor jezelf alleen, maar dan hoor je het ook uit onze gelijkenis. Daar moet het nou om gaan, dat koninkrijk moet in je leven gaan werken. Gemeente, dat geeft ons dus grote verantwoordelijkheid. Dat is de conclusie van het tweede punt van de preek. Zeker als je vingers van de Heilige Geest moet zijn. Maar mag ik u aan het eind van de preek, in het derde punt, toch ook weer vertroosting voorhouden. Want uiteindelijk hoeven wij toch niet in een kramphouding terecht te komen. Dat zou natuurlijk hier op de preekstoel ook nog kunnen. Ook als je het gevoel hebt, ik ben de handen van de Heilige Geest. En dan moet ik die mensen hier in Sliedrecht, die moet ik zeggen wat er moet gebeuren en ik moet ze het zo zeggen en ik moet ze zo aan hun jas trekken dat ze hier veranderd de kerk uitgaan. Nou, dan raak je overspannen, gemeente. Dat is de kortste weg naar een burn-out om te denken dat jij de mensen moet bekeren. En zo kan het ook niet in de opvoeding, nietwaar? En zo kan het ook niet voor jezelf. Nee, die afhankelijkheid van die geest die in alle stilte eigenlijk verstopt zat in die gelijkenis van die vrouw met dat deeg. Om nou verwachting te hebben van de Heilige Geest. Daarom, gemeente, en misschien had u dat ook al wel bedacht, daarom eindigt vers 33 ook weer niet met een vraagteken. Dat was eigenlijk met alle gelijkenissen tot nu toe, als je erover nadenkt. Dat was met dat onkruid en die tarwe. Het komt uiteindelijk goed. Was met het mosterdzaad, wie had er verwachting van? Je ziet er niks meer van terug, zo'n klein zaadje, maar er komt een boom tevoorschijn. Waar blijft het zuurdeeg? Klein stukje zuurdeeg, zo'n grote klomp deeg. Waar blijft het allemaal? Ik kan het niet meer terugvinden. Maar het komt goed. En dat komt nou gemeente omdat het uiteindelijk niet aan mensen ligt. Maar omdat het aan God ligt. Het zuurdeeg heeft in zichzelf verborgen krachten. En dan gaat het er niet om hoe goed of ik het er doorheen kneed. En hoe lang of ik het kneed. Ik moet het allemaal wel doen, want dat hoort er allemaal bij. Maar dat zuurdeeg zelf heeft kracht om te gaan gisten. Het is onwederstandelijk, zou je met de dogmatiek kunnen zeggen. En het is ook niet meer ongedaan te maken. Kijk jongens en meisjes, als je nou een hele klomp deeg hebt en je doet er een aantal hazelnoten in of wat anders. Ik weet niet wat je allemaal er doorheen kunt gooien, krenten. Dan zou je met een beetje goede wil, zou je dat als je weer bedenkt, zou je dat er weer uit kunnen halen. Dat zou je dan wel na het bakken kunnen doen ook. Om dat er allemaal weer uit te gaan zitten plukken. Maar zuurdeeg, als dat eenmaal door het deeg heen zit, kun je niet meer terugvinden. En kun je er dus ook niet meer uithalen. En is dat misschien wel het meest vertroostende beeld van heel de gelijkenis. De roeping God, het werk van de Allerhoogste, onberouwelijk. En daarom geen kramp, gemeente, niet op de preekstoel en niet in het zondagsschoollokaal en niet in de opvoeding. Wij brengen tot het oor, wij doen onze uiterste best als het goed is en dan nog onnutte dienstknechten. Maar er is er één die garant staat voor de uitkomst. De doop heeft ons vanmorgen verteld dat God daartoe gewillig is. En de gelijkenis zegt er overheen dat God daartoe in staat is en dat hij het ook zal doen. Het was aan het eind geheel gezuurd. Nou gemeente, dat is de troost in het leven van Gods kind. Die ook die vragen van vanmorgen op zich afgekregen heeft en zich zo vaak afvraagt, en hoe is het nou? Welk proces is er nou gaande? Want ik zie zoveel tegenstrijdigheden. En je moet je weer voor God verootmoedigen en zeggen, Heer, laat uw werk toch doorgaan. Laat uw koninkrijk toch in mijn leven komen. En dan wilt u dat andere afbreken. Dat is ook de troostgemeente voor de kerk hier op aarde. Kerk die wel groeit, maar vaak verborgen. En hoeveel is er te zien van de tegenstander? En hoeveel is er te zien en te merken van de vijandschap? Maar het wordt geheel gezuurd, gemeente, vergeet het niet. Heel de aarde met Gods vrees vervuld. En uitlegger zei, daarvoor moet dat deeg dan nog wel een keer de oven in. En dat vond ik ook wel een gepaste opmerking. Het moet vaak wel door beproeving heen, gelouterd door het lijden, weet u wel. Maar het resultaat mag er dan ook zijn. Het zal wat wezen, gemeente. Als de schepping, het werk van Gods handen geheel gezuurd zal zijn. God alles en in allen zal zijn. Als het waar is wat we nou gaan zingen. Aarde met zijn vrees vervuld is en God zelf zijn rijk tot volmaking heeft gebracht.